Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er ook weer bent in zo'n grote getale. Een bijzonder welkom aan u, dominee. U hoopt vandaag de lezing te houden. Maar wel bijzonder dat u er vandaag bent. Sommigen van u voor het eerst. Dat is best spannend. Ik zeg altijd uitzien en opzien. Maar dat blijft, moet ik u zeggen, want anderen die bekend zijn weten ook hoe het is om vandaag hier weer te zijn. Net zei nog iemand tegen mij, van je bent er liever niet. Nou, dat is ook waar. Maar ik hoop nou vandaag te zeggen, ik ben toch blij dat ik geweest ben. Er zijn er die in uw midden ziek zijn. En ook geen herstel of geen zicht op herstel hebben. Sommigen zijn al jarenlang ziek, chronisch. Er zijn er hersteld van kanker en die worstelen met de gevolgen op korte of lange termijn. Er zijn echtgenoten in uw midden. Kinderen die meelijden, in het machteloos aanzien soms ook van dierbaren die lijden van hun, onder de kanker en onder de behandelingen. Er zijn in het midden weduwen en weduwnaren, er zijn wezen en halfwezen, of misschien ook wel degenen die een naamloos verdriet hebben in het verlies van hun kind. Ik wil graag met u een moment stilstaan bij de vraag, wat brengt ons hier? En als tweede, wat is uw verlangen om straks mee naar huis te nemen? Paulus' zekerheid omtrent het sterven geeft hem moed om te leven. Gelovig of niet, één ding hebben we met degene die met kanker en de gevolgen geconfronteerd worden gemeen. Ik ben sterfelijk. Dat maakt het leven na de boodschap kanker onzeker. Ook als dierbaren ons zijn ontvallen. Kinderen die ouders of broer of zus verloren hebben. Je weet niet meer waarop je kunt vertrouwen of bouwen. Dat wat zo zeker leek, blijkt een schijnzekerheid. Er zijn onder u die weten wat het is om slag op slag te ervaren. Wat je niet had kunnen bedenken, overkomt hen. Verwarring en onzekerheid groeit. Ik las eens dat een kind van God zeker in onzekerheid is, zeker in onzekerheid is. Zoals een kind dat zeker is van zijn ouders, de christen van zijn God, maar onzeker is van al het andere. Met u zie ik dan ook uit naar wat wij van Paulus in ons aangereikt krijgen door wat de dominee in zijn lezing met ons wil delen, tot onderwijs, troost en zoals onze nieuwsbrief ook al een beetje aankondigde om moed te houden of misschien moed te krijgen of moed te vinden. We zingen eerst Psalm 27 vers 1 en 7, dat heeft de dominee gevraagd. En daarna krijgt u dominee de gelegenheid om met ons deze dag te openen, met schriftlezing en gebed en uw lezing te houden. Psalm 27, vers 1. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heer, die hulp verschaft in nood. Mijn levenskracht, ik heb niet vervaard te wezen. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. Wanneer de macht der bozen sloeg aan het woen en aanrukt om zich met mijn vlees te voen, stiet zelf dit rot dat mij benauwd en haat de voet en viel, omdat het God verlaat. En ook het zevende, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer, God vruchtenschaar houdt moed. Hij is getrouw de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Thank you.
Zullen we eerst samen luisteren naar het woord van de Heer voordat we samen om ons zijn zegen gaan vragen. Stel je voor dat we lezen uit 2 Korinthe 4 vanaf vers 13 tot 5 vers 10. 2 Korinthe 4 vanaf vers 13 tot 5 vers 10. Daar schrijft apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe: Dewijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo geloven wij ook en daarom spreken wij ook, wetende dat Hij, die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met u lieden daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht ter heerlijkheid. Dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, die zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed, en weten dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van de Heere. Want wij wandelen niet door geloof en wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat Hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Tot zover zullen we samen bidden om Gods zegen. Genadige en getrouwe Heere in de hemel, u ziet ons hier vanmorgen in een van de bijgebouwen van deze kerk hier in Woerden. Gekomen van allerlei kanten, gekomen vanuit allerlei achtergronden. We danken er u voor dat u ons bewaarde op de wegen die we gingen en dat u krachten gaf om hier ook vanmorgen met zoveel bijeen te zijn. Heere, u ziet ons, u kent ons, u weet alle dingen van ons. U weet ook waarom we hier zijn. Sommigen omdat ze hele ingrijpende verliezen leden. Anderen omdat ze worstelen met de kanker ergens in hun lichaam. Op een gevoelige of een minder gevoelige manier. Op een slopende of een minder slopende manier. U weet daar alles van, Heere. En zoals we hier bijeen zijn, zo zijn we afhankelijk van u en van uw zegen. Daar smeken we om. U weet waarom we hier kwamen. U weet wat we verwachten. Wat we begerende ontvangen. Er zijn er misschien wel onder ons die het gevoel hebben, het sterven komt dichterbij. En die toch nog altijd worstelen met de vraag, kan ik voor God bestaan als ik hem moet ontmoeten als de rechter van levenden en doden? U weet van anderen, die soms het verlangen hebben om u te ontmoeten omdat ze u hebben leren kennen. In de grote Heere Jezus Christus, die zaligmaker van zondaren. Maar die tegelijkertijd de pijn voelen van afscheid nemen. Heren, u weet van hen bij wie dat allemaal al korter of langer achter hen ligt. En u weet, heren, dat we hier bijeen zijn als mensen, van wie één ding in elk geval geldt. En dat zien we om ons heen in het rijk van uw schepping. Wij vallen af als het blad. Wij zijn vergankelijke mensen. Vandaag zijn we, morgen misschien niet meer. Heren, waar u weet wie we zijn, en waar u ook weet wat we nodig hebben, daar vragen we u. Wilt u dat laten merken, dat u van ons af weet? En dat u het diepe verlangen dat misschien wel verborgen in ons hart leeft, kunt en wilt vervullen. We beleiden u ootmoedig, Heere, dat we dat niet verdienen. Wie zijn wij dat u naar ons zou omzien? Want zeker als het over het sterven gaat, dan kunnen we toch alleen maar zeggen, Heere, dat door onze zonde de dood in de wereld gekomen is. En dat die dood doorgaat tot alle mensen, omdat alle mensen gezondigd hebben en uw heerlijkheid derven. O Heere, laat het ons, als dat nog niet gebeurde, klein en ootmoedig maken. Maar geef ons tegelijkertijd grote gedachten van u, die God die naar zulke mensen omziet, en van wie we met onze belijdenis het ook mogen nazeggen, onze goede God. Die zag dat wij mensen onszelf in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen hadden. Heeft zichzelf begeven om ons te zoeken. Heren, niet wij zochten u. Als het daarvan afgehangen had, dan had Adam nooit naar u gevraagd. Dan was hij achter de struiken van het paradijs blijven zitten. En als zijn kinderen zouden wij het niet anders doen. Maar u zocht. En u kwam met uw troost en met de belofte van de zaligheid. Heren, geef dat we van die dingen vandaag wat mogen proeven. En dat we zo samen getroost worden. En samen en ieder afzonderlijk weer verder kunnen gaan. Gedenk ons, gedenk hen die er niet bij kunnen zijn terwijl ze dat graag hadden gewild. Zegent u anderen die om andere redenen verhinderd zijn. Zegent u ook het comité dat deze dagen belegt en dat daarmee in een behoefte voorziet, omdat juist de dingen die in ons leven gebeuren ons geven dat we dat graag met anderen zouden willen delen. En laat zo deze dag mogen uitlopen, Heren, op de verheerlijking van uw naam. En op de dankbaarheid van mensen die weer verder gaan, bemoedigd door uw woord en door uw geest. Zie ons daartoe aan in die grote Christus die in deze wereld gekomen is en van wie uw woord zegt dat hij onze krankheden op zich genomen heeft. En dat hij onze smarten gedragen heeft en dat in hem alles te vinden is, ja, dat hij ook precies weet wat ons bezighoudt, omdat hij in al die dingen verzocht en beproefd is. Heere, hoor ons en maak het goed, tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. Beste vrienden, u hebt misschien allemaal wel eens een keer gehoord, ja, misschien is dat een beetje te grote gedachte, van een dominee van de Valk, die aan het begin van de vorige eeuw ergens nogal opgang heeft gemaakt in de afgescheiden kerk. Een man met ongetwijfeld kanselgaven, een man die mensen wist te boeien, een man tot wie kerkgangers van heinde en ver soms kwamen om hem te horen. Maar die dominee van de Valk, die had wel hele aparte methoden om de mensen te trekken en hun aandacht gevangen te nemen. En zo wordt van hem verteld, en dat is inderdaad waar gebeurd, dat hij op een gegeven ogenblik de kansel van een preekstoel beklom onder het zingen van dat bekende Hollandse straatliedje van je hela hola, houd er de moed maar in. Een verbaasde gemeente zat natuurlijk te denken, wat gebeurt hier? Maar toen hij op de preekstoel was gekomen, toen zei hij, ja gemeente, zo zingt de wereld. Maar Gods volk zingt het anders. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En zo begon hij die dienst. Voor mensen die erbij zijn geweest, is dat onvergetelijk geweest. En als we zo vanmorgen hier bij elkaar zitten, dan zullen we misschien bij het horen van dat eerste deel zeggen, nou ja, die methode, dat ligt ons eigenlijk niet. Ik zou het ook niet graag nadoen, moet ik eerlijk zeggen. Maar je had wel gelijk. Want dat is inderdaad wat de wereld dan zegt, nou ja, je moet maar moed houden hoor. En als je dan vraagt hoe, ja, houd er de moed maar in, ja, ja. Maar die wereld die zegt dat zo goedkoop en die wereld die zegt dat zo ongefundeerd. En die wereld zegt dat terwijl ze met lege handen staat. Daar bent u het waarschijnlijk wel mee eens. En tegelijkertijd zegt u, ja dominee, maar de tweede helft van dat verhaaltje van u. Over dat vrome volk dat huppelt van zielenvreugd. Is dat nou ook wel zo? En zeker is dat altijd wel zo. Want is er onder dat volk dat de Heere vreest toch niet heel veel wat ze soms heel gemakkelijk en heel vlug de moed doet verliezen? Houd er de moed maar in, jazeker. Want dan zingen we ook wel eens andere psalmen, is niet waar. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Zongen we zo net nog. En niet u in zo'n hele rij psalmen noemen, ik zucht daar kolk en afgrond loeit. Alle hoop mij gans ontviel, ik schatte mij geheel verloren, ik wou van geen vertroosting horen. Er zitten er hier ongetwijfeld in ons midden die zeggen, dominee, ook godskinderen verliezen wel eens een keer de moed. En dat is niet zo best, als mensen de moed verliezen. We zeggen wel eens, moed verloren is al verloren. En we denken allemaal aan die situaties waarin een dokter wel eens een keer zegt, ik vind dat de patiënt toch wel heel erg de moed gaat verliezen. En dat geeft mij grote zorgen over het verloop van het verdere ziekteproces. Ja, maar zegt u dan? Je moet toch ook wel een grenzeloze optimist zijn om altijd maar moed erin te houden. Dat kan toch eigenlijk niet? Nou, en dan zijn we bij Paulus. Paulus die zegt in dit gedeelte dat we gelezen hebben en waarvan 5 vers 1 vooral centraal zal staan. Dat hoort u al in het thema, Paulus. Zekerheid omtrent het sterven geeft hem moed om te leven. Paulus die zegt in dit gedeelte, ik heb altijd goede moed. Wij hebben dan altijd goede moed. En hij kan dat ook tegen anderen zeggen, heb goede moed. Want, en dat is dan ergens ook de kern van de boodschap van vanmorgen. Want er is een levende Heere Jezus Christus. En die heeft gezegd, ik heb overwonnen. En de Heer belooft aan dat volk dat in hem verheugd is. Ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Als ik daar met u een poosje over mag nadenken, dan ben ik eigenlijk een beetje geneigd om te doen wat de voorzitter straks ook al even heeft gedaan, zichzelf even wat voorstellen. Ik zal dan maar niet beginnen met mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Ja, één ding wel. Hij verwachtte zijn zoveelste kleinkind. Ik mag u zeggen, mijn vrouw en ik verwachten begin volgend jaar ons eerste achterkleinkind. En dat vinden we toch ook best heel bijzonder. We hebben 5 kinderen, we hebben 11 kleinkinderen. Er zijn erbij die geen kinderen hebben van onze kinderen. En er is er één, die heeft er maar 1. Maar in totaal gaat er toch langzamerhand wat verder. En we zijn heel dankbaar dat er wel weer inmiddels al 56 jaar getrouwd zijn. We nu ook mogen geloven dat als God het geeft, we overgrootouder mogen worden. Maar goed, als dat het enige zou zijn wat u van mij weet, en ik kan me best voorstellen dat u zegt, ja, maar wij kennen u verder niet, er zitten er wel een paar die me kennen. Mensen die wel eens onder mijn preek hebben gezeten, en mensen die wel eens met me op reis zijn geweest, naar Schotland of naar Noorwegen. Is misschien toch wel goed om even iets van mijzelf en van mijn wederwaardigheden op het gebied van ziekte te vertellen, zodat u weet dat ik hier nou weer niet helemaal sta als iemand die makkelijk praten heeft. Weet je wel, er zijn er onder ons ongetwijfeld bij wie de Heere veel dieper is gegaan in het leven, maar ik was nog maar een jongen van 17 toen mijn vader overleed. Mijn vader was 49. En hij liet een gezin achter van 7 kinderen. Waarvan ik dan de oudste was, 17 jaar. Mijn jongste broertje, die inmiddels ook alweer emeritus predikant is, die was toen net in week 6. En in totaal waren er 3 dochters en 4 zonen. Dus tussen die broer van mij en mij zaten er nog 2, was een tweeling. Die tweeling, die zijn allebei al overleden. De eerste van die 2 overleed toen hij 50 was. Inmiddels ruim 25 jaar geleden. Waaraan? Aan kanker. Een hele ernstige melanoom in zijn rug, die hem sloopt. Zijn tweelingbroer, hele eenvoudige jongen, lieve jongen, stierf 5 jaar later, toen was hij 55. Waaraan? Hij had ook melanomen, maar hij kreeg daarbij een tumor in zijn hoofd die hem binnen 6 weken sloopte. Omdat hij zijn beperkingen had, was hij altijd bij moeder thuis gebleven, daardoor ook de liefde, lieveling van moeder, voorwerp van zorg van moeder. Moeder heeft dat meegemaakt dat ze, behalve haar man, 2 keer ook aan het graf van een van haar kinderen stond. En bij die laatste, Jan heette die, daar had ze zo moeite eigenlijk mee, omdat dat in zo'n snel tempo ging. En mijn broer die kon niet meer bij moeder thuis zijn, want dat kon ze allemaal niet meer aan. Hij was bij mijn jongste zus. En toen het duidelijk werd dat de dokter had gezegd, je hebt niet lang meer te leven, waarschijnlijk nog maar een paar weken. Toen zei moeder, dan wil ik toch nog wel graag een keer met Jan praten. En waarover? Ja, wat denkt u? Jan, is het goed voor de eeuwigheid? En daar hadden wij wel vertrouwen in. Want in alle eenvoud leefde die jongen toch wel heel dicht bij de Heere. Maar moeder die worstelde ermee, want ze zegt, ja, maar de eeuwigheid duurt zo lang. En ze kwam op bezoek bij onze zus, waar hij dan in huis was. En ik mocht erbij zijn en ik zei, Jan, zou je moeder ook wat kunnen vertellen over waar jij gelooft naartoe te gaan als je binnenkort gaat sterven? Ik vergeet het nooit. Hij had naast zich, naast de stoel, een boekje liggen. Boekje van dominee J.H. Velema, Loflied op het geloof, over Romeinen 8. Er zijn er vast hier wel die dat boekje kennen. Hij pakte dat boekje op en hij pakte de laatste bladzijde. En wat staat daar? Daar staan deze woorden. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastig. Dan ben ik nooit meer van u gescheiden. En dan de laatste woorden. Gelooft zij deze Christus, in wie zijn Vader mij zijn liefde heeft bewezen. Hij deed het boekje dicht. Hij zette het weer naast zich op de grond. Hij keek mijn moeder aan. En hij zei, moeder, dat is het. Dat is het. Dat zijn dingen, die vergeet je nooit weer. Zo'n rijk getuigenis in die paar woorden. En ik vertel dat later een keer op een mannendag in Tolen. En professor Arie de Reuver, die was de andere spreker, die moest na mij spreken. Ik eindigde met dit wat ik u nog net vertel. En toen zei de Reuver, dat is het. Hij zei, wat moet ik nou nog verder zeggen? Dat is het. Dat is het. Als je mag geloven in deze Heere Jezus, dan is de toekomst dat je nooit meer van God gescheiden zult zijn. Misschien zegt iemand, ja dominee, maar nou heb je het over het gezin waar hij uitkomt. Het was 1981, toen de dokter in mijn buik iets constateerde waarvan hij overtuigd was dat dat kanker was. Een hele tijd geleden al. Ik ging naar het ziekenhuis, ik zou de volgende dag geopereerd worden. De hoofdzuster zei tegen me, meneer, wat bent u rustig? Weet u wel dat er een hele ingrijpende operatie staat te wachten? En dat we echt niet weten waar dat uitkomt. En de anesthesist die zei precies datzelfde. Maar de Heere had mij een geweldige rust gegeven toen mijn moeder kwam. En mijn moeder was erg verdrietig. Die had natuurlijk al het nodige meegemaakt in haar gezin. Toen zei moeder ook, toen ze weggegaan was tegen andere kinderen, ik kreeg rust omdat hij zo rustig was. Dat gaf de Heere me. De volgende dag werd ik geopereerd en dat vergeet ik ook nooit. Dat was op een dag dat het op Urk biddag was. Nou is op Urk alles een beetje anders dan aan de wal. We hebben biddag op de tweede woensdag van februari. Dat heeft te maken met de visserij. En ik kon natuurlijk niet preken. Dominee van Zonneveld, verschillende van u zullen zijn naam wel kennen. En zijn preken misschien ook wel eens gehoord hebben. Die was mijn vervanger op de preekstoel van de Maranatha-kerk, waar ik 's morgens spreken moest. De gemeente kwam naar de kerk, diep onder de indruk van het feit dat hun dominee geopereerd werd. En dat het nog maar de vraag was of daar nog perspectief was op genezing. Maar die dokter die had heel vroeg een begin gemaakt met mijn operatie en heeft ontdekt dat het allemaal heel erg meeviel. Ze ontdekte een heel klein steentje dat ergens een urineleider blokkeerde met als gevolg dat dat was gaan zwellen en dat dat een nier had afgesloten. En dat leek heel ernstig, maar het viel er alles mee. Dus toen belde die meteen mijn vrouw nog voordat de kerk begon. En toen de gemeente in de kerk zat en dominee van Zonneveld kwam op de preekstoel, toen zei die gemeente, we zijn gekomen om biddag te houden. En we zijn allemaal ons bewust van wat er in het ziekenhuis in Zwolle aan het gebeuren is. Maar ik mag u vertellen, we gaan dankdag houden. God heeft het wonderlijk goed gemaakt. Een aantal weken later, ik vertel die dingen toch maar even, dan weet u ook wie u voor u hebt. Een aantal weken later kwam ik bij die dokter voor controle. Toen zei hij, vindt u het erg dat we op zo'n manier van tevoren hebben gesproken over wat u mankeert. Want het is toch erg meegevallen. Hebben u niet onnodig onrustig gemaakt? Ik zei, dokter, ik ben er heel dankbaar voor. Nou weet ik ook wat iemand doormaakt die te horen krijgt dat hij kanker heeft. En dat het nog maar de vraag is of er wel genezing voor is. Ik zeg alleen, ik zal tegen een broeder of zuster in de gemeente die datzelfde meemaakt moeten zeggen. Bij mij bleek het heel erg mee te vallen. En dat ligt in uw situatie anders. En dat heb ik niet meegemaakt. Vorig jaar, of nee, dat is bijna 2 jaar geleden, ontdekte men in mijn arm een Merkel cell carcinoom. Dat is de meest agressieve vorm van kanker, waarbij de prognose voor genezing heel somber is. Zo heeft de dokter mij dat ook verteld. Maar in die tijd gaf de Heer mij die rust dat ik tegen iedereen kon zeggen, ik weet me in goede handen en dat ervoer ik ook. Ik heb toen met Nieuwjaarsmorgen nog gepreekt, tekst uit Jesaja, vrees niet, want ik ben met u. Maar dat gaf rust en dat bleef rust geven, tot op het moment dat we naar de operatiekamer zouden gaan. Toen kwam ik de dokter tegen die mij zou opereren en die gaf me een hand. Die zegt, meneer, wat heb u voor werk gedaan? Want hij dacht natuurlijk, heeft werk wat erop zitten. Ik zeg, ik ben predikant. Oh, zei hij, dan ben je in goede handen. Begrijpt u dat ik dat op dat moment, wat ik het zelf zo tegen iedereen had gezegd, als een bevestiging van Gods wegen heb ervaren. In goede handen. En in grote rust mocht ik gaan. En het wonderlijke is, terwijl ze zeiden, nou ja, reken er dan gewoon maar op dat die arm eraf moet. Er zit een flinke deuk hier. Die herinnert me elke dag er ook wel aan. Maar ik ben helemaal genezen verklaard. Ik hoefde geen chemo te hebben. Ik hoefde geen bestraling te hebben. Na dat gebeuren in 81 zei ik al vaak, ik mag nog verder. Begrijpt u dat ik dat sinds dat gebeuren van bijna 2 jaar geleden nog veel sterker zeg? Ik mag nog verder. Te meer omdat in diezelfde tijd, dat was amper een week nadat ik geopereerd was, onze gezinsvriendin die 45 jaar met ons gezin heeft opgetrokken, het hartinfarct kreeg en binnen 2 dagen overleed. Ze leek kerngezond. Ze had een fiets gekocht de week daarvoor. En als de vriendinnen zeiden, nou toch zeker wel een elektrische, dan zei ze, nee, een fiets is er om te trappen. En dat doe ik graag. En toen moest ze zo afscheid nemen van het leven, maar we werden ook daar vertroost. Het zou die zondag, dat was zaterdagavond toen zich dat afspeelde, zou die zondagavondmaal zijn in de gemeente. De dokter die kwam om haar te vertellen, mevrouw, het duurt niet lang of u sterft. Toen zei ze, dokter, dan hoop ik maar dat ik morgen zondag mag sterven. Dan viert onze gemeente het avondmaal. Dan hoop ik maar dat ik het boven mag doen. Zo is er. In mijn leven, misschien zegt u wel, ach ja, dat zijn toch maar wat ritselingen en dat snap ik best. Ik heb natuurlijk in de gemeente vaak heel andere dingen wel meegemaakt. En maar ik weet een klein beetje wat het is om die boodschap te krijgen van kanker. En zelfs ook een erge vorm van kanker. Een boodschap die zegt, naar alle waarschijnlijkheid heb je niet zo lang meer te leven. Maar waarom de Heer mij dat nog altijd geeft, en ik ben nu 80 en ik mag nog elke zondag spreken. Enige van mijn jaargenoten, anderen zijn ook al overleden. Ik zei tegen een collega de waard, ik mag nog. De Heer heeft me nog steeds niet ontslagen. En dat vind ik een wonder. Maar goed, nou weet u nog wel een klein beetje wie u voor u hebt. En dat ik niet helemaal gemakkelijk praten heb. Maar ik kan me voorstellen dat je die vraag ook nog weer stelt. Wanneer je dan Paulus in dat gedeelte in 2 Korinthe 5 hoort zeggen. Wij hebben dan altijd goede moed. Want u zegt, nou ja, zulke mensen komen er ook weer niet zo vaak tegen. Hey, je hebt aardspessimisten natuurlijk, die hebben zomaar de moed verloren. En als je tegen ze zegt, nou dan moet je ook een beetje moed houden. Ja, je moest maar eens weten wat ik allemaal heb meegemaakt. En je moest maar eens weten wat er in mijn lichaam speelt. En je moest maar eens weten wat er elke keer weer door mijn gedachten heen gaat. Mensen zijn er aan de andere kant van die gruwelijke optimisten. Hè, van het soort zoals je ze in de Bijbel ook tegenkomt. Die rijke man uit de gelijkenis. Die rijke dwaas uit die andere gelijkenis. Maar wie is die Paulus nou eigenlijk die zegt, we hebben altijd goede moed. Nou, Paulus is geen man die denkt, ach, het valt allemaal wel mee. En Paulus is ook geen man die denkt, het valt altijd weer tegen. Wat Paulus heeft meegemaakt, dat zou op zichzelf een heleboel redenen hebben kunnen geven dat hij de moed verloren had. Paulus schrijft deze woorden in 2 Korinthe 5 en die tweede Korinthebrief, dat is een brief aan een gemeente waar Paulus net grote moeite mee heeft gehad. U weet misschien wel dat er een brief van Paulus moet zijn, misschien wel meer nog naar de Korintiërs, maar in elk geval een brief die de tranenbrief wordt genoemd. Die Paulus geschreven heeft terwijl zijn tranen ondertussen op het papier lekten en daar vlekken veroorzaakten, zodat degenen die lazen ook geweten hebben. Wat heeft die Paulus een verdriet wanneer hij deze dingen schrijft? He, want hij heeft het gevoel, ik raak die gemeente kwijt, maar dat niet alleen. Er zijn dwaalleraars die er alles op alles zetten om die gemeente los te weken van de Heer Jezus Christus. En die gemeente op een dwaalspoor te zetten. Een dwaalspoor dat niet leidt naar de toekomst, maar dat leidt naar de ondergang. En Paulus die weet maar al te goed wat er in de wereld allemaal aan de hand is. Je hoort Paulus spreken over de ganse schepping zucht en is in barensnood. Paulus is geen man die optimistisch is en die zegt, nou dan moeten we er dit maar aan doen en dan moeten we er dat maar aan doen. Zoals je vandaag de dag bij allerlei regeringsleiders in binnen- en buitenland hoort, die proberen een oplossing te vinden voor de crisis met de stikstof en de crisis met het klimaat en de crisis met de opwarming van de wateren van de zeeën, die dreigen ons te overstromen. En Paulus die heeft de werkelijkheid onderkend van zijn eigen leven, dat schrijft hij ook in zijn brieven. Hij is door de geest vernieuwd en daardoor mag hij Christus toebehoren. Maar hij kent ook die strijd tegen de oude mens die maar niet ophoudt en die je soms zo moedeloos kan maken. Omdat je, hoe ouder je wordt en hoe meer je de Here leert kennen, je ook hoe langer hoe meer jezelf leert kennen. En bij jezelf ontdekt dat lichaam deze is dood. Van die mens die leeft met die natuurlijke vijandschap van het vlees tegen God, die je doet zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij daarvan verlossen? En als het over ziekte gaat, juist in deze brief schrijft Paulus wat over die doorn in het vlees, wat dat dan ook geweest is, maar dat heeft Paulus heel sterk parten gespeeld. En Paulus die weet van de dood die doorgaat tot alle mensen. Aan het begin van deze brief schrijft hij erover dat hij eigenlijk het doodvonnis al in handen had. Dat is als iemand die in de gevangenis zit en die weet elk ogenblik kan de deur open gaan en kan de cipier zeggen eruit komen, je wordt geëxecuteerd. Paulus die schrijft erover op een manier dat je zegt dat lijkt een traumatische ervaring van hem geweest te zijn, die je nooit weer kwijtraakt. En Paulus die kent dwars door dat alles heen de werkelijkheid van het leven op aarde. En die drukt Paulus nou uit in die woorden. Het aardse huis, deze tabernakel, deze aardse tent, wordt gebroken. Paulus zegt, dat is de werkelijkheid. Paulus is geen man die doet alsof een mens hier het eeuwige leven heeft. Zoals sommige mensen menen dat ze kunnen leven en dat het maar nooit op kan. Nee, Paulus die zegt, ons leven op aarde is te vergelijken met een tent die afgebroken wordt. En dan weet Paulus wel waar hij over schrijft. Hij was immers tentenmaker van beroep. Een tent. Dat is noodzakelijk als je onderweg bent. Want dan moet je ook wat boven je hoofd hebben. Als je weet, ik ben nog niet thuis. Een tent. Dat kan heel plezierig zijn als je met vakantie bent en je gaat kamperen. Maar het kan ook heel triest zijn als je vluchteling bent. Denk maar aan die mensen daar op Lesbos, om maar één voorbeeld te noemen van onze huidige samenleving. Mensen die daar nog net niet kreperen, maar die eigenlijk geen leven hebben. Mens, die zegt, hier zou ik ook niet blijven willen, want hier ga ik dood. Tent is een vergankelijke woning, mogelijk van goede kwaliteit en stevig vastgezet, maar die tent is toch maar tijdelijk. De zon schijnt erop en die brandt op het linnen, de regen klettert erover en doet het slijten, de stormen die trekken aan de touwen en die maken dat er hier en daar scheurtjes in komen. En eerst kun je nog wel wat oplappen en kun je nog wel wat herstellen. Maar alles met alles zeg je, ja, mijn aardse tent wordt gebroken. Paulus zegt, dat is ons leven. Een aardse tent voor afbraak bestemd. Dan kun je denken aan een ouderen. Mensen die heel lang sterk lijken. Maar de afbraak die begint, en dat merk je op een gegeven ogenblik, er komen scheurtjes en het zet door. En je moet eens een keertje vaker naar de dokter of naar het ziekenhuis. En je hebt thuis een kast vol pillen staan die je geregeld moet slikken. En er komt een moment dat er niks meer helpt. En dat de dokter zegt, meneer, mevrouw, dat wat u mankeert, dat is slijtage. Dat is ouderdom. Het gaat nou een keer naar het moment toe dat je dagen geteld zijn. Voor afbraak bestemd. We weten natuurlijk allemaal dat dat maar niet alleen geldt van oude bouwvallige huizen. Je merkt het ook in het leven van jongeren. Dat er zomaar ineens iets kan komen. Ik denk aan die jonge zuster in onze gemeente. Die een kindje verwacht. Maar die tegelijkertijd zo'n diepe ingreep van kanker in haar lichaam heeft. Dat de dokter zegt, menselijk gesproken heb je niet lang meer te leven. In die situatie. En je kunt aan andere dingen denken. We hebben het op Urk onlangs meegemaakt. In een goede week. Die verder niet zo goed was. Meisje van 20, een auto geschept, dood. Een jochie van 3, door een auto overreden, dood. Een baby van 1 week, in de armen van haar moeder, gestorven. En hij stierf. Dat woordje voor afbraak bestemd, dat kun je schrijven boven het bed van iemand die ziek is en bijna niet meer uit bed kan komen. Maar je moet het ook schrijven boven een wieg van een blakend gezonde baby. En je moet het ook schrijven boven het leven van een jong meisje dat vindt dat ze mooi is en dat ze met haar lichaam ook wel een beetje pronken mag. En boven de sterke body van een jongen die meent dat hij de wereld aan kan. Geldt van ons allemaal. De dagen van de mens zijn als het gras. Ons leven is een handbreed gesteld. Een dam. En de dood wenkt ieder uur. Ik hoef er u niet zoveel over te zeggen, denk ik, hoe dat komt. Ik vermoed dat we allemaal in feite wel weten dat dat alles te maken heeft met onze zonde. De bezoldiging van de zonde is immers de dood. God heeft ons niet zo geschapen. We zijn geschapen om te leven, maar we worden geboren om te sterven. Maar daarom is die dood ook een vijand, een koning der verschrikking. Hij sloopt onze tent. En dan is het laatste in deze wereld en hij stierf. En daarna de groeven der vertering. Maar dat is de werkelijkheid van ons leven. Daar hoef je geen kanker voor te hebben. Alsof kanker er nog alles een keer voor dat dat allemaal wat versneld komt. En dan krijg je daar je moeite mee. Dan word je daar moe van, zeker als je die akelige chemo moet gebruiken. Maar wat is nou moed? Moed is niet dat je zegt, ik denk er maar niet aan. Moed is niet, ach, ik leef er maar een beetje overheen. Moed dat is dat je in de spiegel kijkt, ook al voel je niks in je lichaam. En dat je terwijl je in de spiegel kijkt en jezelf ziet, zegt, voor afbraak bestemd. Voor afbraak. Wij zeggen nog wel eens een keer, je moet nuchter wezen. Zijn wij zo nuchter? Zijn wij zo nuchter? Ik was deze week bij de begrafenis van een zuster van onze gemeente, echtgenote van een van onze ouderlingen. 62 was ze geworden. Een zware hersenbloeding. Die haar trof toen ze bij de familie was om te condoleren met het overlijden van haar broer, die een jaar jonger nog was dan zij, maar die een hartstilstand had gekregen. Ze is met grote spoed naar Amsterdam gevoerd, daar geopereerd, maar niet meer bijgekomen. Al jaren geleden had ze tegen haar man gezegd, ik ben ervan overtuigd dat ik plotseling sterf en dat ik niet oud word. Ze was kerngezond, ze stond nog een paar dagen voor de klas, ze had een gezin en ze had allerlei activiteiten in de gemeente. Maar ze had al jaren geleden opgeschreven over welke tekst ze wilde dat bij haar begrafenis gesproken zou worden. Welke psalmen er gezongen zouden worden in de rouwsamenkomst. En de dominee die haar begroef, die heeft zich daar ook aan gehouden. En daardoor werd het een boodschap voor. We hadden... Een van onze kerken zat stamvol met een heleboel mensen van buiten de kerk. Als een getuigenis van haar. En als ik een van de dingen zo mag noemen, ja, ik spring een beetje misschien wel van de hak op de takken. Als ik u zo een beetje moeilijk maak, dan hoop ik maar dat u zometeen wel wat vragen hebt. Maar, mag ik eens vragen? Hebt u wat klaar liggen voor uw begrafenis? En als u dat nog niet hebt, zou u dan vanavond of morgen, als het zondag is, net een goede dag ervoor, er eens voor willen gaan zitten. Om je voor Gods aangezicht af te vragen. Hoe zou ik dat nou willen? Misschien moet u het doen. Omdat uw kinderen niks meer doen aan het geloof en aan de kerk. Want dat is een strijd waar je mee komt. En je hebt het misschien in Utrecht ook wel dus meegemaakt. Ik heb het juist in Utrecht, waar ik dus een poosje geleden ook nog gestaan heb, meegemaakt dat ik iemand moest gaan begraven van wie geen van de kinderen meer wat aan de kerk deed. Ik heb het meegemaakt dat de kinderen zeiden, we willen dat moeder gecremeerd wordt. En allerlei van dat soort verhalen. En dan was ik altijd zo dankbaar als er ergens in de kast een briefje lag van die moeder. Die daarop schreef hoe zij het wilde hebben bij haar begrafenis. En wat zij wilde, wat daar gesproken zou worden. En waarover vanuit de Bijbel gesproken zou worden. En wat er vanuit het psalmboek gezongen zou worden. Misschien zitten er hier ook wel die zeggen, dominee, eigenlijk is dat een groter verdriet dan dat je kanker hebt. Als je kinderen niet meer naar God vragen. Want dan denk je, mijn kind, als het niet verandert in jouw leven, dan ga jij een eeuwige ondergang tegemoet. Nou, dan gun je een vijand niet. Maar dan gun je je kinderen helemaal niet. Maar al hebben we allemaal kinderen die nog trouw meeleven. Probeer dat eens voor jezelf op te schrijven. Wat zou ik nou willen dat er gezegd en dat er gezongen zou worden? Als een bewijs dat dat iets is wat in je omgaat. En dat je dan jezelf realiseert, die tekst, past die op mijn leven? Die psalm, past die bij mijn leven? Maar ik wil daar ook nog een voorbeeld van noemen. Jaren geleden, een oudere broeder in de gemeente, doet er niet toe waar dat was. Die man die was zo gesloten als een pot. Het was duidelijk dat hij de weg van alle vlees bezig was gegaan. Ik kon met hem praten over van alles. Maar als het over de geestelijke dingen ging, dan kwam er niks meer. En er kwam een moment, ik denk nog altijd dat het de Heere was die me dat er binnen deed schieten, dat ik tegen hem heb gezegd, man, als ik je nou binnenkort zou moeten begraven, heb jij dan ook een psalm waarvan je denkt, die zou passen op mijn begrafenis? En ineens ging de mond open. Psalm 25 vers 7. God verborgen om. Ik viel bijna van mijn stoel. Mag ik best weten. Dat snap je ook wel, collega. Maar. En toen ging het gesprek open. Want ik vroeg natuurlijk. Waarom? En toen vertelde hij. Gods verborgen omgang vinden, ziel en daar zijn vrees in woont. Het heel geheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Dat. Zul je erover denken? En als u er wat over vragen wil, zeg het dan maar. Kijk, want als je nou nog eventjes kijkt naar het verband van die woorden die Paulus zegt, we hebben altijd goede moed. En dat zegt hij dus in verband met het feit dat hij zegt, die aardse tent die wordt een keer gebroken. Maar dan is er wat anders dat er tegenover staat. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Nou, als je het dan hebt over winst uit verlies, dan zeg je, dat is toch winst? Als je tent wordt afgebroken, maar er wacht een huis bij God, door God gebouwd. Toen mijn vader zo jong stierf, ja, kom toch maar weer met een voorbeeld, dat doet ook soms het makkelijkste boodschap begrijpen. Toen mijn vader zo jong stierf, toen had hij een leven achter zich waarin hij altijd moeite had met de toe-eigening van het heim. Hij zocht het. Dat was een trouwe kerkganger. Wij woonden toen in Elburg en er waren heel vaak vakanten. De dominees die kwamen bij ons logeren. En dan was er zondagsavonds altijd een ontmoeting met een deel van de kerkenraad en een paar gemeenteleden en er waren gesprekken. Toen ik later in Apeldoorn kwam, toen was er een oude dominee die zei van, je was een jochie van 3 jaar, toen stond je aan mijn knie een boekje voor te lezen. En dat klopte wel, het was een boekje van Van der Hulst, Het Wegje in het Koren. Ik weet het nog precies. En dat had mijn moeder me zo vaak voorgelezen, dat ik kende het uit het hoofd, dus ik wist precies wanneer de bladzijde moest omslaan. Maar goed, toen waren er ook vaak hele fijne gesprekken. Professor van der Schuit herinner ik me nog, dat hij bij ons logeerde. Die ging altijd naar bed terwijl hij alles zei, wat hardop zei wat hij deed. En wanneer een ene been in bed kwam en een andere been in bed en dat hij eraan lag. Maar wat hij ook hardop deed, dat was bidden voor het hele gezin waar hij logeerde. Mijn moeder zegt, dat was ontroerend om die toen al wat oudere professor te horen die bad voor onze kleine kinderen. Hij zei later tegen me, we hebben dezelfde voornaam, we zijn op dezelfde dag jarig, ik heb je in de wieg zien liggen. Maar zei hij toen erachteraan, weet jij nou ook iets van wat ik mag weten door de genade van de Heer Jezus Christus? Nou ja, daar moet wel eerst nog wat over doorgepraat worden. En die eerste keer zeiden de broeders toch nog maar niet, ik was een jochie van 17. Maar daarna heeft de Heer het me geleerd. Het is gelukkig wat dat betreft een beetje goed gekomen. Maar die dingen, dat je daarvan weet. Hè. Vader die bleef er altijd mee worstelen. Hij durfde nooit aan het avondmaal te gaan. Mijn moeder was al heel jong, avondmaalganger samen met haar moeder. Die echte Heere vreesde. Maar toen ging het bij mijn vader sterven worden. Het was de laatste week. Mijn vader was in de laatste weken in het ziekenhuis nog alles bezig geweest met een preek die hij las van een verder onbekende dominee. Maar over een hele indrukwekkende tekst. De geschiedenis van die onvruchtbare vijgenboom. Een van de eerste preken die ik later gehouden heb als student ging daarover. Die onvruchtbare vijgenboom en dan vooral die woorden, laat hem ook nog dit jaar. Dat is bij mijn vader naar binnen geslagen. Een halve week voor zijn sterven. Hij lag op een ziekenhuisbed. En toen riep hij mijn moeder dat ze nog eens even bij hem in bed moest komen. Hij moest er wat vertellen. En toen vertelde hij, ik verlang om ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Want dat is zeer ver het beste. Ik kwam die morgen, nadat dat gebeurd was in de schuur waar moeder al bezig was met de vis, weer aan de viszaak. En toen zei moeder, ik moet je iets vertellen. En toen kwam dit verhaal. Ze zei, jongen, dit is de mooiste dag van mijn leven. Maar, nou hebben we hem ook niet lang meer. 3 dagen later overleed vader. Winst uit verlies. Dat is het toch? Winst uit verlies. En hoe komt dat? Want ik zie, ik moet ook weer gaan stoppen. Die winst die bestaat in dat andere huis dat in de hemel is, dat bij God is en dat eeuwig is. Ja, daar is natuurlijk een heleboel ook nog van te zeggen. Ik mag er eventueel wel naar vragen, maar ik sla dat nu maar verder over. Maar winst uit verlies, dat je naar huis mag. En hoe weet Paulus dat nou zo zeker, dat hij kan zeggen, altijd goede moed. Nou ja, daar kennen we Paulus voor. Paulus heeft op de weg naar Damascus de Heer ontmoet en die heeft hem geroepen. En Paulus heeft in Damascus dat wonder meegemaakt dat de Heer zijn ogen opende en dat hij van een blindenziende werd. En daar raakt hij in zijn brieven ook niet over uitgeschreven dat hij als de allerminste van al de heiligen en als de grootste van de zondaren verwaardigd is om de Heere Jezus Christus te leren kennen en de Heere Jezus Christus te mogen verkondigen als het heil en de zaligheid voor een arme zondaar zoals hij erin was. Het werd hoe langer hoe meer duidelijk, ook voor de broeders, dat de Heere daarom juist die grootste van alle zondaren, die grote vijand, die grote fariseer Paulus van Tarsus, had uitverkoren om hem te maken tot een levende getuige van het heil dat nooit vergaat. Iemand die kon zeggen, mens, als het voor mij kan, dan kan het voor iedereen. Dan kan het voor jou ook. Dat is het geheim waardoor Paulus zegt, als de tent gebroken wordt, dan heb ik een huis dat op me wacht. En als ik hier van alles scheiden moet, dan is er een God die me ontvangt in het vaderhuis met zijn vele woningen. En hoe weet ik dat zo zeker? Omdat er die ene was die op de weg naar Damascus tegen mij had kunnen zeggen, ik ben Jezus, nee, ik ben de rechter die jij vervolgt. En nu daag ik je voor mijn rechterstoel. En daar kun jij niet bestaan en dat betekent voor jou eeuwige ondergang. Maar die toen, terwijl hij blazende dreiging en moord tegen de slachtschapen van Christus onderweg was naar Damascus, toen zichzelf al aan hem bekend heeft gemaakt, als Jezus, gekomen om zondaren zalig te maken. Dat is het geheim. Dat is het geheim. Kent u het? Ken jij het? Blijft een groot wonder in je leven. Je kunt het nooit verklaren. Komen die oude regels nog wel erboven. Waarom was het op mij gemunt? Er zoveel aan gaan verloren. En dat je dan toch mag zeggen. Altijd goede moed. Dan wordt het aardse huis gebroken. Er zitten er hier die weten wat dat inhoudt. Letterlijk. Maar dan is er dat huis in de hemel dat wacht. Ik hoop dat u dat ook weet. Letterlijk. Op grond van wat hij gezegd heeft. Zullen we het daar eerst maar bij laten? Zullen we Psalm 16, vers 6 nog zingen? Dat moet ik nog even zeggen. Weet u waarom ik deze psalm nog laat zingen? Als ik deze psalm zing, dan hoor ik mijn vader altijd nog weer zingen. Ik zat zondagsavonds, dan ging hij altijd mee naar de kerk. Er moest natuurlijk bij ons opgepast worden met die kleine kinderen. Maar dan zat ik naast hem. Mijn vader kon heel mooi zingen, hij zong met Elburgs mannenkoor, dat is net zoiets als die Urker mannenkoren. En hij was toen aan de linkerkant verlamd door een beroerte, dus hij kon ook niet meer recht goed zingen. Maar ik hoor hem in de kerk altijd nog één psalm zingen, en dat is psalm 16 vers 6. Weet u waarom? Mijn vader zong altijd, schenkt mij in het kort verzaad, die ging van vreugde. Ik moet eerlijk zeggen, als ik die psalm zing, dan doe ik dat ook nog. Verzadiging van vreugde. En dan denk ik, ja, dat mag je nou sinds eind 56 al beleven. Soms kan je jaloers worden. Soms word je dankbaar dat je toch nog een poosje verder mag.
Dank voor het delen. Prachtig dat u ons zo heeft meegenomen en ik moest net zo denken. Ik voelde me even bij u thuis. Welkom. Thuis op de bank en ik hoor u spreken over uw leven en getuigen van uw zenden en uw zaligmaken. Prachtig, dank u wel dat u ons erin meenam. In goede handen bent u een getrouwe getuige. Dat dacht ik te beleven ook net. En bescheiden. Dank u wel, dominee. We hopen er straks nog wel even op terug te komen. Maar we gaan eerst pauze houden.